Welkom bij Over Je Mindset. Mijn naam is Ivo Recour en elke week publiceer ik weer een nieuwe podcast. Mocht je de podcast waarderen, dan zou ik het heel tof vinden als je me wil helpen. Je kan de podcast delen, een review schrijven op Spotify. Je kan me ook volgen op Instagram via Ivo Recour Power Coaching. Dank je wel alvast voor je support. In deze podcastaflevering hebben we een bijzondere gast. Jullie kennen Stacey Seedorf onder andere als de creatieve kracht van het wereldberoemde 24/7. En als high performance coach helpt hij met State of Mind Network vele mensen in hun persoonlijke ontwikkeling. We verkennen hoe het leven als artiest zijn mindset heeft gevormd en welke les hij onderweg heeft geleerd. Bereid je voor op een inspirerend gesprek dat jouw kijk op mindset zal veranderen. Vandaag in de podcast, ja, voor mij de enige echte Stacey van 24/7. Goedemorgen.
Dankjewel. Goedemorgen Ivo. Wat fijn dat ik hier mag zijn bij je.
Ja, bedankt dat je op de uitnodiging was ingegaan.
Ja, het leek me superleuk. Dat komt ook goed precies op tijd. Wij zijn net terug uit Curaçao, want ik woon op Curaçao met Lien. En dit is het eerste eigenlijk dat ik weer doe aan werk sinds ik hier ben in Nederland. En mijn werk is mijn hobby, dus ik vond het superleuk om dit bij je te doen.
Ja. Nou ja, ik zat even te luisteren naar wat je zei. En dat je even uit Curaçao, want je zit dan midden in de overgang van de uren.
Ja, 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 ja.
Hoe is dat voor jou? Hoe ga je daarmee om?
Nou, op zich, prima. Ik ben natuurlijk, dat heb ik gelukkig nog steeds, heb ik daar voordeel van uit mijn 24/7 tijd. Dat wij natuurlijk de wereld rondreisden en in drie verschillende tijdzones zaten in een week tijd. Dus mijn lichaam kan vrij snel daarin meegaan. En dat komt ook door hoe ik eigenlijk de instructies aan mijn lichaam geef van wat we gaan doen en hoe het me het beste helpt. Dus nee, ik heb daar wel in geleerd om daarin te managen.
Ik ben daar wel eens nieuwsgierig naar. Dat is ook een van mijn hot items in mijn podcast. Over je mindset.
Ja.
Je zegt nou iets heel moois. Ik geef mij instructies.
Ja.
Kan je ons eens meenemen hoe je dat dan doet? En je zegt uit die tijd van 24/7. Wat was daar dan in wat daar zo goed was?
Ja, nou je moet je voorstellen dat bij 24/7 in de jaren 90, in onze toptijd, dat wij eigenlijk over de hele wereld hit scoorden, wilden ze dat wij eigenlijk per moment overal tegelijkertijd waren. Nou, dat ging natuurlijk niet. Dus wij gingen een paar maanden naar Azië, dan gingen we een paar maanden naar Afrika en een paar maanden naar Zuid-Amerika. En dan heb je echt een schema dat echt een killer is. Hè? En je vliegt van het ene naar het andere. Je bent in alle landen geweest, maar nergens eigenlijk ben je echt geland, als het ware. Dus je bent ergens, op een gegeven moment weet je niet eens meer waar je bent. Je weet alleen nog het werelddeel. Maar je bent dus in verschillende tijdzones. En dan leer je vanzelf. En ik heb ook gesproken met een heleboel andere artiesten. Ray van Tour Limited, die heeft dat natuurlijk ook heftig meegemaakt. Dan leer je, leert jezelf aan, oké, hoe kan ik hier nou het beste in flow blijven met deze lifestyle? En dan ontdek je op een gegeven moment de connectie tussen je mind en je body. En dat je dus door je manier van denken en door je intentie eigenlijk je lichaam kan aansturen. En je lichaam beweegt dan mee. He, maar als je dus die communicatie tussen die twee niet hebt, dan kunnen ze alle twee een andere kant op gaan. En dat merk je, omdat je dan geen energie hebt, je bent moe, je raakt depressief. En dat is wat mijn partner Nancy bijvoorbeeld wel had. Maar als dat je lukt, en als je dat ook wil leren, ja, dan krijg je op een gegeven moment die soort communicatie tussen die twee. En dan zeg ik gewoon 's ochtends vroeg wat we gaan doen. En dan praat ik gewoon letterlijk met mijn lichaam. Want het gaat om de intentie uiteindelijk. Dan praat ik met mijn lichaam. En dan vraag ik of het me wil helpen de dag om mijn energie te geven. En dan beloof ik mijn lichaam ook dat over een paar uur, zeg maar over een uur of acht, dat het volledig alle aandacht krijgt en verwenning. En dan werkt dat ook zo in de praktijk. En dat is super prettig. Heb ik nu nog profijt van. Ja.
Ja, ik zie ook, gaandeweg dat je dat vertelt, zie ik ook een big smile. Eindigt die zin, heel mooi.
Ja, 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 ja. Ik praat heel expressief, heb ik begrepen, ja.
Ja, maar dat is heel mooi natuurlijk. En ik denk dat dat ook een hele mooie boodschap is voor mensen die luisteren. En niet alleen maar, we hebben Stacey Seedorf en mooie verhalen.
Mm-hmm. Nee, maar even, maar echt wat jij zegt is eigenlijk heel goed eigenlijk dat je dat benadrukt. Want wat er dus inderdaad gebeurt, en wat ik niet, zelf niet eens door heb, is dat ik dus onbewust mijn lichaam weer een opdracht geef. En dan zie je die energie groeien. He, dus ik praat erover, ik ga in die state of mind waar ik het over heb. En dan voel ik de energie direct in mijn lichaam komen. En dat is dus de instructie die je eigenlijk aan je lichaam geeft, zonder dat we het vaak in de gaten hebben.
En wanneer, jij state of mind, het is natuurlijk altijd weer heel mooi, hè? Ik heb het zelf ook. En even refereren aan mijn eigen tijd. Ik heb naast Koningin Beatrix destijds gelopen als persoonsbeveiliger. En mensen zeiden altijd van, ja, jouw mindset moet wel goed zijn. Maar we hadden ook bijvoorbeeld even een voorbeeld, dat ik ook wel eens naast een prins of prinses liep. Dat je dan dacht van, oh shit, ik moet straks in de file naar huis. En morgen heb ik mijn kinderen wegbrengen. Weet je wel, die mindset, ging dat bij jou ook zo?
Zeker. Ik had vrij snel had ik al in de gaten, maar bij mij komt dat ook. Dat is mij eigenlijk als van kinds af aan al ingegeven door mijn oma bijvoorbeeld. Mijn oma is Indiaanse. En zij had voortdurend contact met het veld, zo noemden ze dat. Ze zeggen, op het moment dat je kan praten met het veld, dan zal het veld jou helpen door de dag heen. En dan, hè, dan eer je eigenlijk de dynamiek van het leven. Dus ik heb altijd al heb ik in contact gestaan met allerlei krachten, energieën die mij dan helpen in moeilijke situaties. En zoals je misschien al weet, heb ik er nogal wat achter de kiezen gekregen. Maar gelukkig had ik de assistentie van het veld. Waardoor ik mezelf altijd op de juiste manier probeerde aan te sturen. Ik heb het een korte tijd niet gedaan. En dat heb ik ook direct gemerkt. Dus zo werkt het, zo duidelijk werkt het bij mij.
Ja, goed. Daar hopen we zo meteen. Ik bedoel ook een beetje op de tijd, hè, dat het even slecht ging. Maar als we terugkijken naar, dus wat je nu zegt, heb ik het vanuit thuis, vanuit je oma heb je het meegekregen. En je ook al benamingen die mij niet vreemd zijn overigens, hè, de spirit, het veld.
Okay.
Het zijn zaken die, nou ja, als je ervan weet van hebt, dan kan je er niet meer omheen.
Klopt. Ja.
Dan zeg je van, waarom lopen dingen zoals ze lopen? Ja, daarom.
Juist.
Ja. Wij hebben dit gesprek vandaag en dan krijg ik vanmorgen die mail van jou nog van, ik heb er veel zin in. En denk van, ja, ik ook.
Ja.
Ja, toch?
Tuurlijk, ja, zeker.
Hoe bleef je dan toch altijd gemotiveerd en gefocust? En dan kunnen we straks wel even een stukje van de docu erbij halen. Maar hoe bleef jij nou? Jij specifiek, hoe deed het dan?
Ja. Ja, wat later bleek dat ik anders deed dan andere mensen, dan veel andere mensen, is dat ik aan het begin van de dag mijn dag eigenlijk direct vastpakte. He, dus ik was altijd in creatiemodus in plaats van in reactiemodus. Dus ik vroeg me altijd af, en dat komt ook, Ivo, doordat ik een vrij turbulente jeugd heb gehad. He. Dus mijn thuissituatie was heel instabiel en ik was heel erg op mezelf aangewezen. En het voordeel daarvan is dat je jezelf goed leert kennen en je weet waar je sweet spots kan vinden. Dus hoe maakte ik mezelf nou gelukkig en relaxed en in flow? Daar ging ik. Ik ging altijd op zoek naar die plek, omdat ik dat in mijn buitenwereld niet kon vinden.
Mooi.
En ik leerde toen in die tijd, en ook in samenspraak met mijn oma, dat je eigenlijk je dag kan vastpakken. Als je 's ochtends vroeg wakker wordt, pak je dag vast en dan vertel je eigenlijk tegen de spirits of tegen de dag, wat wil je van de dag? Wie wil ik zijn vandaag? Hoe wil ik me vandaag voelen? Ik heb een belangrijke, of ik heb een gesprek met weet ik veel wie. En dat vind ik altijd spannend. Hoe wil ik zijn tijdens dat gesprek? En veel mensen die worden in het moment verrast. Maar ik ging al het moment in en dan was ik al eigenlijk de persoon die ik nog moest gaan worden tijdens dat gesprek. En als kind leerde ik dat al dus door mijn situatie. En ik leerde later pas wat een enorm voordeel dat was. En wat een groot verschil dat was tussen mij en mijn leeftijdsgenoten. Dus het verschil zit toch vooral in de intentie. Dus ik pak het voordat de dag begint al aan. In plaats van dat ik reageer op wat er op zo'n dag gebeurt.
Dat is mooi. Ik herinner me nu even uit de docu het stukje. Helemaal begint het. Zeg jij, ik was al aan het schrijven en liedjes. Want uiteindelijk zegt de DJ tegen jou, heb jij dit geschreven? Hè?
Ja.
En dan zeg je eigenlijk daarvoor, ja, maar ik had al eerder nummertjes, die hadden ook succes mogen hebben volgens mij. Dat is wel die mindset natuurlijk.
Exact. En dat is hem ook, Ivo, als ik dat mag zeggen, is ook waardoor ik al eigenlijk in mijn beleving, in mijn wereld, was ik al degene die ik nog moest gaan worden. Waardoor ik eigenlijk ging volgen, die persoon die ik wilde worden, die volgde ik in wat ik moest doen. Als die naar links ging, ging ik ook naar links. Als die naar rechts ging, ging ik ook naar rechts. En ik kwam precies de mensen tegen die ik nodig had, die mij verder geholpen. Dus die liedjes die ik schreef, in het moment lukte ze niet, die eerste liedjes. En dat kon ik zien als een teleurstelling. Maar ik besloot om het anders te zien. Ik besloot om het te zien als onderdeel van mijn succes, wat eraan zat te komen. Ik moest het alleen nog een beetje leren. En dat houdt je in flow. Dat houdt je gemotiveerd en gestimuleerd om door te gaan.
En werd je daar dan ook in je omgeving mee ondersteund? Bepaalde vrienden of familie? Ja, natuurlijk de manager, die zal er natuurlijk wel iets van vinden. Maar hoe ging dat voor jou?
Nee, bij mij werd ik helemaal niet ondersteund. Nee. Mijn manager ondersteunde mij vanaf het moment dat we bijna die hit hadden. Maar alles daarvoor was eigenlijk juist van, nou ja, Stacey, hoezo ga je in de muziek? Want ik was heel goed op school, hè? Dus ik had goede diploma's, ik had gestudeerd, ik had een goede baan en dan kon ik oud worden. Maar het was niet mijn passie, ik voelde dat vuur niet. En ik kreeg zoveel weerstand tegen het idee dat ik dat nog 30 jaar moest gaan doen, dat ik mijn intuïtie volgde. En ik volgde eigenlijk een beetje die richting die ik voelde in mijn rug, volgde ik blind. En dan ga je ook, dus als mensen zeggen dat ik ermee moest stoppen, was dat voor mij eigenlijk brandstof om juist door te gaan. Want ik begreep dat zij mij niet begrepen. Dus dan kon ik hun wat zij zeiden, kon ik goed vertalen. Dus het was goed bedoeld, vanuit liefde, vanuit bezorgdheid, maar het was niet wat mijn intuïtie mij vertelde over mezelf. Dus ik heb zeker niet dat ik gestimuleerd werd vanuit mijn omgeving, met de beste bedoelingen overigens. Maar ik had een droom. En die droom die was gewoon ijzersterk. Daar ging ik gewoon voor.
Wauw. Ja, ik voel hem. En ja, nu doe jij dat met State of Mind. Het is, hoe noem je dat? Het is te weinig, hè? Want er staat een mooie spreker, trainer, coach in persoonlijke ontwikkeling. Maar waar je vandaan komt, jij bent er geweest. Je kan mensen zeggen hoe je door bepaalde periodes heen kan gaan. Of hoe je dat zou kunnen doen, hè? Met die processen. Zie jij bij de huidige artiesten? Ik spreek hier wel eens mensen die ook door die processen heen gaan. Of zie je dezelfde dingen terug?
Ja, ik word veel benaderd juist. En dat komt omdat ik ook geschreven heb. Hè. Ik heb 11 boeken geschreven. En veel van mijn boeken die zijn ontzettend veel gelezen. Ja. En men herkent zichzelf daarin terug. En dan krijg ik heel veel vragen over, ja, hoe doe jij dat nou? Want ik zit nu in die situatie. Of ik zit aan de vooravond van mijn doorbraak. Of ik ga meedoen aan de grote talentenjacht. Of ik ben afgevallen net van een talentenjacht. Ik ben helemaal gedepressief. Hoe ga ik daarmee om? Ouders die benaderen mij daarover. En dan merk je wat een veldslag het is op een bepaald gebied. En ik heb dat werkelijk allemaal meegemaakt. Tot aan de Voice toe. Tot aan begeleiding van deelnemers toe. Dus ja, je merkt dat, je weet dat. En dan vind ik het fijn om wat ik heb meegemaakt en wat ik heb geleerd, om dat te delen met anderen. En vaak merk je, Ivo, dat het een shift is in je manier van denken. En in één keer denk je, oh wauw, ja natuurlijk. En dan lijkt in één keer een hele andere wereld open te gaan. Dat vind ik geweldig. Als trainer-coach vind ik dat het meest waanzinnige wat er bestaat.
En voel je nu, hè, want je hebt de periode afgesloten van een bepaald tijd. Ik zag ergens in, ik ben te oud, zei je een keer. Hè? Maar dat was al veel
ja.
jonger.
Toen dacht ja, van, ja, 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 was ik 34 was ik.
Ja, ja, joh. Dat klopt. Ja. Dat voor voetballers is dat, hè? Dat is voor normale ja. mensen is dat gewoon nog jong.
Eens.
Ik maak een grapje natuurlijk. Mm-hmm. Hoe kijk je daar nu op terug? Als je dat dan zo... Was dat dan een impulsieve... Ik ben te oud.
Ja, ik kon me gewoon... Kijk, je moet je voorstellen, in de 90's... Hè, dan hadden we die hits, Slave to the Music, Is It Love, Take Me Away. En alles wat er gebeurde was nieuw en was in het moment. Hè, dus je hebt dan... En niemand van ons had dat in de gaten. Hè, want ik spreek nog steeds heel veel van die grootheden uit die jaren. En niemand wist toen wat een krachtige... En wat een indrukwekkende periode we toen in zaten, die 90's. Hè? En dat we 10, 15 jaar later, dat we nog steeds festivals van 25.000 man of nog meer zouden vullen.
Ja.
Dus toen ik gevraagd werd om opnieuw 24/7 te gaan doen, ja, wist ik helemaal niet hoe populair dat nog was. Hè, dus ik dacht bij mezelf, hè? 24/7, nee, ik zag dat niet meer gebeuren. Maar het wakkerde wel weer die artiest in mij aan, die weliswaar op een waakvlam zat, maar nog steeds wel leefde. En die wakkerde ik toen wel aan. En ja, later bleek dat ik nog decennia lang door kon. Maar in het moment zelf was ik daar wel door verrast, ja.
Ja, ik kan me dat helemaal niet voorstellen als ik dan zo hoor van jou, denk ik van ja. We hebben natuurlijk, ja, maar het zijn ook overtuigingen natuurlijk die we hebben.
Tuurlijk, tuurlijk, ja. Ja.
Hoe heb je die nog voor jezelf? Nog steeds zijn er nog overtuigingen die zijn blijven hangen uit die tijd? Of
ja, nee, bijvoorbeeld, het is goed dat je dit zegt, Ivo, want dat is echt iets wat ik dan, een soort overtuiging die ik dan heb van, nee, het is niet interessant meer. En dan ga je allerlei dingen bedenken, hè? Nee, de mensen kennen de teksten niet meer en ik ken mijn teksten niet meer en zo, dan staan we voor leden. Dus je ziet helemaal scenario's voor je die je dan niet wil hebben. En dan heb ik het geluk gehad dat ik overgehaald werd. En dat het vuur nog een beetje in me brandde. Want anders sluit je dus die mogelijkheid af. Puur door je manier van denken. En dus het scenario waarin wat uiteindelijk gebeurd is, had ik dan zelf afgesloten.
Ja. Hè?
En dat is puur een overtuiging. En daar leer je dus door. Hè? Als je het goed doet in je leven, dan leer je van dat soort lessen. En dan blijf je openstaan. Dan besef je ook dat je vaak jouw loop laat bepalen door een overtuiging. Maar het hoeft niks te maken te hebben met de waarheid. He, voor zover je daarvan kan spreken. Het is maar een mogelijk scenario wat je jezelf voorhoudt als waarheid. Waarmee je direct een heleboel andere dingen uitsluit. En dat heb ik daarna ook echt nooit meer gedaan. Dus ook dat was weer iets waar ik ontzettend veel van geleerd heb. Van mijn overtuiging en uiteindelijk hoe het uitpakte.
Ja, is een killer, hè?
Ja.
Dus als ik dan zelf naar mijn eigen levensloop kijk, heel lang militair geweest, politie, altijd hele strakke beroepen, waarin ik overtuigd was dat ik als man zijnde er moest staan, kan ik me ook voorstellen als je artiest bent, dat je op een gegeven moment denkt, ja, nou moeten we ook gewoon het laten zien. En dat proef ik ook een beetje uit de documentaire. Is dat dan ook die dynamiek die ontstond tussen jou en Nens? Met dat jij, zeg maar, wat je nu vertelt, creatief, actief. En Nens zei volgens mij ergens van, ja, ik vond het allemaal gewoon leuk. En dat is ook een bepaalde leeftijd natuurlijk. Hoe verschilden jullie van leeftijd?
5 jaar.
Ja.
Ja.
Ja, dan zou je iets van...
Maar wat het grootste verschil was, wat ons Sparta ging spelen inderdaad, is de manier waarop we op die... Waarop we op die plek kwamen dat we elkaar ontmoeten. Hè? Ik had echt een struggle-periode achter de rug. Knokken en duwen en trekken en leren en vallen en opstaan. En ik denk dat toen ik bij 24/7 kwam, had ik 5 singles al gemaakt, allemaal geflopt.
Ja.
En flipte ik van, vond ik, daar baalde ik wel van natuurlijk, want wat je net al zei, voor mijn gevoel had het allemaal hits moeten worden, maar ik denk, nou weet je, het is misschien de opmaat daar naartoe. Maar Nens, omdat zij een stuk jonger was, en zij kreeg direct al I Can Stand It. Dus dat was haar hit. En eigenlijk had ze helemaal gestruggeld periode. En toen daarna kwam Are You Dreaming? En dat werd ook een hit. En zij werd meegenomen door Hollywood, door Captain Hollywood. Dus zij had een hele andere route richting dat succes. En toen ik bij 24/7 kwam en Slave to the Music, die werd een wereldhit. Ja, koesterde ik dat veel meer dan zij eigenlijk. Hè? Dus we hadden een andere overtuiging van hoe je succesvol wordt en blijft. Voor haar was het, ja, is wat het is. En ik had zoiets van, ja, maar je moet wel... ik was enorm dankbaar en ik was aan het kijken, oké, wat kunnen we doen? Hoe kunnen we beter worden? Wat kunnen we veranderen? Wat vinden mensen? En welke liedjes vinden ze leuk? Welke kant kunnen we opgaan? Waar kunnen we elkaar vinden? Dus ik ging heel anders om met ons succes dan zij. Ja. En dat was wat haar overweldigde eigenlijk, want zij overweldigde, want zij was het gezicht van de groep aanvankelijk. Hè? Mm-hmm. En ik kwam er bij. Maar door mijn ambitie en omdat ik die hit schreef, veranderde mijn positie enorm. En ja, dat gaf uiteindelijk een kloof.
Je zou bijna kunnen stellen dat jullie ook... Ja, jij was al in staat om jezelf te reguleren. reflecteren. Ik weet niet in hoeverre dat toen kon, want het is overweldigend volgens mij als je wereldberoemd bent. In ieder geval zoveel mensen voor je staan. Hoe was dat dan eigenlijk? Qua mindset, werden jullie daar ook in begeleid? Was er iemand die jullie wat toespeelde van, hey, denk even je ademhaling, ik zeg maar wat, hè? Hoe werkt dat?
Ja, niet
bij
ons. Nee. Je moet je voorstellen, Ivo, dat en ik ben blij met die ook, dat je ook door de docu eigenlijk kon zien. En nog niet eens is dat, kon je echt zien hoe groot het was, maar je moet je voorstellen dat wij binnen een jaar tijd, ik was in een jaar tijd multimiljonair. En daar kwam ik uit een echt lastige financiële situatie. Hè? Dus mijn hele wereld veranderde. En onze platen waren over de hele wereld bekend. En niemand had het aanzien komen. Niet de artiesten, niet de platenmaatschappij, het management, het boekingskantoor. Niemand had dat zien aankomen. En niemand was daar al een keer geweest.
Nee.
Dus niemand had de ervaring van een wereldact hebben. Dus iedereen was aldoende aan het leren. Nou, en dan komt het dus aan op hoe sterk sta je individueel? Hè, hoe gebalanceerd ben je hier? Hoe weet je jezelf staande te houden binnen een wereld met ook duistere energieën en andere intenties? En hoe is de interactie tussen jezelf? En dat is waar het op aankomt. Maar wij hadden toen helemaal niet iemand die een soort helicopter view had. Hè, en die de dynamiek zag. Die ook kon anticiperen op struggles en op botsingen. Dat hadden we niet. Wij reageerden voortdurend op de situatie zoals die daar was.
Ja, en dan nog, als je dan zo om ons heen kijkt, niet wetende wat er precies echt aan de hand is, zie je toch ook artiesten die het struggelen met mentale gezondheid.
Ja, zeker.
Alom.
Ja, je ziet het voortdurend om je heen. Het is een, als je niet weet hoe het is, dan het is een enorm dynamische wereld wat alle kanten op kan. Een wereld waarin het moeilijk is om jezelf te blijven. En dat is in showbiz dus is het natuurlijk tot de tiende macht. Maar in de gewone de wereld is dat ook zo hoor. Je ziet wat de moeite mensen hebben om authentiek te blijven. Ja. We worden natuurlijk al heel vroeg wordt je eigenlijk geleerd om te denken volgens een bepaalde manier. Je wordt al vrij snel, word je als kind moet je opgroeien. Je mag niet te veel fantaseren, terwijl daar een enorme power en creativiteit ligt. Dus je wordt eigenlijk een beetje bij jezelf vandaan gehaald al. En zie dan maar eens te rooien in een wereld waarin je jezelf nog eigenlijk moet uitvinden. Nou, wij hadden dat tot de tiende macht. Hè? Maar het is absoluut te vertalen ook in de wereld die wij gewoon kennen, hoor. Absoluut.
Ik kwam op een gegeven moment voor jou ook dan een punt dat je eigenlijk, je noemde zei, ik was bang om het niet meer te hebben of geld en dergelijke. En natuurlijk is de mooie de vraag die je stelde zal, hè, wat ga je kopen? Hoe was dat dan? Hoe ging je daarmee om?
Ja, ja het interessante daarvan was, Ivo, dat ik eigenlijk altijd enorm gepassioneerd ben geweest. Ik was heel connected met mezelf. Ik kon muziek maken en schrijven. En daar werd ik dan gelukkig van, omdat ik de vrijheid had om te maken wat ik graag wilde. Succes kan een enorme killer zijn. Want het succes, daar komt ook een verwachtingspatroon bij. Komt een verplichting bij. Daar komen zoveel dingen bij kijken. En dat, ik raakte verward daardoor eigenlijk. Ik had zoveel geld in zo'n korte tijd met zero begeleiding. Geadoreerd over de hele wereld. Ik was zo vaak Stacy, de artiest. Ja. Dat ik Stacy Seedorf op een gegeven moment kwijtraakte. En dat is wat er dus gebeurt, Ivo. En dat heb ik als trainer, coach daarna, heb ik dat ook gemerkt bij mensen waar ik mee werk. Die zijn op een gegeven moment niet meer, die weten niet meer wie ze zijn. Ze moeten al zo lang een rol spelen, pleasen, hun ouders pleasen, hun partners pleasen, hun werkgever pleasen, dat ze disconnected raken van zichzelf. En dat heb ik ook gehad, waardoor ik voortdurend eigenlijk Stacy was, niet meer wist wie Stacy Seedorf was. En vanaf dat moment deed ik alles met mijn bekendheid, met mijn populariteit, met mijn geld, met mijn spullen. Ik had altijd heel veel vrienden, natuurlijk.
Ja, tuurlijk.
En weet je wel.
Hé, hey, weet je. Ja, kom. Mag ik mee? Mag ik dit? Mag ik dat?
Ja, zeker, zeker. En iedereen die praat je natuurlijk naar de mond. Allemaal ja-knikkers. En dat vond ik geweldig. Vond ik leuk op dat moment. En op een gegeven moment raak je daar een soort van attached aan. He, je brein maakt daar je comfortzone van. Dus ik wist niet meer hoe het was daarbuiten. Terwijl ik altijd daarbuiten leefde. Als voor mijn succes. Dus ik werd heel onzeker. Door het succes eigenlijk. En het moest succesvol blijven. En ik moest al die mensen om me heen hebben. Want zij bevestigden mijn identiteit. Zo ver was ik bij mezelf vandaan geraakt. En dat is een hele gevaarlijke situatie. Want op het moment dat die mensen wegvallen. Dan ben je verdwaald. Want je weet niet meer wie je bent zonder die mensen. Of zonder die situatie. Of zonder die auto. Of zonder het huis. Zonder het geld. En dat gebeurde, bij mij gebeurde dat. En op het moment dat het succes minder werd, kwam de paniek. Want wie was ik dan zonder succes?
En zonder dat iemand daar in jou kan spiegelen. Of,
exact.
Durfden mensen jou daarin te benaderen?
Nee. Dat is maar waar. Ik had één iemand, dat was Charlie Prick. Die was trouwens ook in een documentaire. Die kon dat wel. Maar op het moment dat 24/7 uit elkaar viel, was onze samenwerking ook weg. En toen was ik helemaal aan het drijven. Maar hij kon dat wel. Hij kon dat ook in de groep, kon hij dat. Waardoor ik enorm kon accelereren door hem. Maar toen hij wegviel, was een soort vaderfiguur van mij. Ja. Nee, toen was ik stuurloos geworden.
Dat vind ik wel interessant. Zeg, een soort vaderfiguur. Is dat dan dat je dat zelf zo niet gekend hebt, niet gezien en gehoord worden? Ja.
Waar, absoluut waar. Ja. Absoluut waar wat je zegt. En je merkt dat ook, hè, dat op het moment dat je dan op soort energetisch niveau een vaderfiguur herkent, dan hang je daar aan vast. Hè. Ja. En kijk je daar en dan luister je ernaar. En dan heeft hij een soort positie bij je. En je projecteert eigenlijk je gewenste vader, die ik nooit gehad heb. En dat was absoluut het geval. En toen hij wegviel, toen werd ik weer geconfronteerd met die leegte. En die ga je dan opvullen. En dan zoek je daar als... Eigenlijk is het een soort innerlijk kind. Wat dan enorm beschadigd is geraakt. Onzeker is. Bangig is. En die zoekt dan dekking eigenlijk. Ja, dat is wat er gebeurt. Kijk, en als je zoals ik zo bekend was. Wereldberoemd was. En veel geld hebt. Ja, dan heb je honderden manieren om dat te camoufleren natuurlijk. Weet je wel?
Ja. Ja, dus ging, ja ik zie dat ook omheen met mensen van Defensie of die trauma hebben.
Ja.
Ik doe zelf nu weer een systemisch coachopleiding. Ik ben ook minder dan dat. Maar dat je naar beneden gaat kijken van dit had ik. En ik wil eigenlijk niet meer verliezen. En ik,
klopt.
Zie mij, hoor mij.
Dat is het hem, hè. Dat is het hem. Ik was als kind was ik weinig gezien. Ik zei het al, ik was een soort van geïsoleerd en je zocht dan manieren om jezelf te redden. Maar wat je niet weet, en later leer je dat pas, is dat een kind enorm behoeftig is natuurlijk. En je blijft eigenlijk op zoek naar die erkenning, omdat je die leegte binnen hebt. Maar die leegte moet je binnen opvullen. Buiten vind je het niet. Dus het is een oneindige zoektocht. Die op een gegeven moment... Die zoektocht eindigt dan op een gegeven moment. Op een harde manier soms.
Ja, want je ging eigenlijk zo hard dat je ook in de middelen verslaafd raakte.
Ja, ja.
En we weten, dat is allemaal cliché. Hè? En daar ben ik absoluut niet voor vandaag. Om daar... helemaal naartoe te gaan. En we weten allemaal wat middelen kunnen doen en wat soms de reden kan zijn dat we er naartoe gaan. Het ging voor jou wel daar naartoe, dat je zelfs met politie, justitie in aanraking kwam, dat je zelfs opgepakt werd.
Ja, het is niet zo dat ik verslaafd was. Alleen, ik was wel verslaafd aan een heleboel dingen, mensen, situaties. Maar aan de drugs was ik niet verslaafd. Alleen, ik gebruikte wel veel drugs. Ja. Ik dronk veel. Ik deed van alles om maar niet stil te staan bij mijn situatie. Mm-hmm. Dus je gaat dempen. Hè? Je wil niet te veel nadenken en geconfronteerd worden met de realiteit. Dat was dan mijn oplossing. En ik wist wel dat ik... Dat ik ja, veel geld moest hebben. Dat wist ik wel, want dat was een beetje mijn identiteit. Dat verwachtte iedereen ook van mij. Dat ik altijd betaalde en dat ik altijd iedereen meenam op vakantie. En ja, ik was daar een soort van attached aan die, aan mijn alter ego. Dus toen heb ik inderdaad vriendjes gebeld die ik kende uit de onderwereld. Dat zijn bekende namen, overigens. Jullie kennen ze allemaal. Ik zal ze niet noemen, want ik heb er al last van gehad.
maar laat je mag maar proberen. Dan. Laat maar.
Oké. Okay. Maar iedereen kent ze in ieder geval. Het zijn veelvuldig op televisie. Toen heb ik gezegd van ja, jongens, jullie moeten mij helpen, want ik wil nog één keer een klapper maken. En daarna ga ik het rustig aandoen. Dus zo attached was ik, zo verdwaald was ik eigenlijk in mijn wereld, dat ik dat zocht als oplossing.
Je zei ook gewoon letterlijk, zoals nu ook, van ik ga nog één keer een klapper maken. Alsof je al overtuigd was van, nou, dat doen we even.
Doen we even, exact. En ja, dat had natuurlijk maar één kant op kunnen gaan. Natuurlijk, hè. Zoals ik het wilde. En eigenlijk heeft het leven me exact de goede kant op gestuurd, hoor, Ivo. Want mijn hemel, wat was ik aan het afglijden. Voor veel mensen... laat ik vertellen dat op een gegeven moment ging ik daar. Dus hadden ze een idee. Oké, we gaan een grote transport doen. En jij mag het coördineren. En dat vond ik helemaal geweldig. En dat ging falikant mis. In zoverre dat dat de transport werd onderschept. En ik werd een paar maanden daarna werd ik gearresteerd in Nederland. Ik heb toen 3,5 jaar in de gevangenis gezeten. Ja. En voor veel mensen, Ivo, is dat een downside van mijn leven. Maar de downside zat daarvoor natuurlijk. Dit was het begin van mijn nieuwe leven. En echt, ik heb het de meest... geweldige periode van mijn leven gevonden.
Bizar, hè? Ja.
Ja, echt bizar. Ik heb daar geleerd, Ivo, dat ik wel fysiek vast zat in die jaren. Mm-hmm. Maar dat ik mentaal eigenlijk al veel langer gevangen was. En dit is iets wat veel mensen kunnen herkennen. Want je bent niet meer jezelf. Je weet niet meer wie je bent. Je bent mentaal zit je vast aan verplichting, aan verwachting, aan stress, angst, onzekerheid, faalangst, trauma, depressie. Je zit helemaal klem in een vals zelfbeeld. Dat had ik veel langer. En ik wilde maar niet... Mijn rollercoaster wilde maar niet tot stilstand komen.
Ja.
Tot die noodrem. En daar binnen kwam ik. En toen heb ik een half jaar... Want ik heb 3,5 jaar vastgezeten. Heb ik een half jaar moeten wennen aan het feit dat mijn wereld verging. Maar dat moest ook. Die wereld moest... Ik moest dat loslaten.
Elimineren. Ja.
Exact. Ik moest opnieuw opbouwen. En soms moet je dan een versie van jezelf loslaten waar je niet gelukkiger wordt, die destructief is, om die andere versie te kunnen omarmen. En dat proces vond ik heel vreemd, want ik kende alleen maar die destructieve versie inmiddels. Maar ja, ik kon niet anders dan loslaten. En toen heeft het leven me laten zien eigenlijk, oh wauw, waar ik zo naar op zoek was, heb ik eigenlijk al die tijd al bij me gehad. En die plekken waar ik zocht, had ik het nooit kunnen vinden. En daarom noem ik mijn gevangenisstraf ook een sabbatical. Zo noem ik het. Want ik weet inmiddels dat hoe iedereen het ook wil noemen, en welke associaties je ook kan hebben met iets, mijn ervaring is de ervaring van een sabbatical. Mm-hmm. En of het voor jou een hel was, dat is dan jouw etiket. Maar voor mij is het iets waar ik mega veel geleerd heb. En het was mijn redding.
Ja, wauw.
Ja.
Was je toen ook al vader?
Ja. Ja, ik had toen al twee jongens. En ja, dat is toch... je stelt nu ook die vraag. Het is een logische vraag. Het is een vreselijke periode is dat geweest voor mij. Ja. Om dat zo mee te maken. Maar ik heb er met die jongens, inmiddels zijn ze 34, mijn zoons, 34 en 31, mijn oudste zoons. Ik heb nog twee jonge zoons met Lien. Ja. Maar we hebben het veelvuldig over gehad. En dat heb ik ook tegen ze gezegd, dat hoe het met papa toen ging, is dit het maximale wat we konden hebben. Want het had zoveel erger kunnen zijn. Weet je, en uiteindelijk kijken zij ook, en dat ben ik trots op dat ze dat doen. Uiteindelijk zijn ze ook op zoek gegaan naar: oké, papa, wat kunnen wij nou leren eigenlijk van de situatie? Van jou, van wat je hebt meegemaakt. Hoe kunnen we zo weerbaar zijn zoals jij dat was? Want het leven zit vol challenges. Of het nou zakelijk is, of privé, of in liefde, of in gezondheid. Hoe kan je het beste daarmee omgaan? En hoe kan je staande blijven in een wereld die heel turbulent is? En dat doen ze nu alle twee supergoed. Dus daar hebben we het heel vaak over, ja.
Weer die lachen.
Ja,
heerlijk. Ja, ja, dan is het natuurlijk geboeid te luisteren naar wat je zegt. En ik geloof ieder woord daarvan. En dat is het meest interessante wat mensen hieruit kunnen halen. Ik denk dat jouw rode draad is geweest ooit van: kom maar. En natuurlijk mogen we door die slechte tijden heen. Doorvoelen noemen we dat toch? En als we connecten met het veld, dan gaat hij toch wel geven wat je nodig hebt.
Ja.
Geloof je ook dat je dan reïncarnatie, dat soort dingen, is dat ook iets wat jou in jouw leven voorkomt?
Zeker. Ik geloof daarin. Ik ben er zelf van overtuigd dat het bestaat. Ik ben ontzettend bewust van positief en negatieve karma. En ik ben enorm connected met mezelf. En van daaruit connected met het veld. Ik geloof namelijk erin dat je altijd antwoord krijgt van het veld. En dat is het kwantumveld. Ik denk dat je altijd antwoord krijgt. Maar dat je niet altijd bewust bent van je vraag. Hè, dus, ja. Dus je gemoedstoestand is al een vraag eigenlijk. En als je heel boos bent of depressief, dan ontmoet je in één keer allemaal depressieve mensen. En het ontmoeten van al die depressieve mensen is eigenlijk het antwoord op jouw vraag die je niet, waarvan je niet bewust bent. En wat ik interessant vind daarvan, en dat is ook wat ik doe met de mensen met wie ik werk, is dat ik je zeg maar dan aanleer om vooral door het antwoord wat je krijgt te begrijpen welke vraag je kennelijk gesteld hebt.
Ja.
Hè, dus als je ontzettend veel ellende ervaart, dan kan je afvragen, oké, maar hoe komt het? Wat doe ik dan? Of hoe denk ik dan? Of wat zijn mijn overtuigingen waardoor ik voortdurend deze vibratie heb? Of voortdurend op deze frequentie terechtkom waar ik dit allemaal meemaak? En als je op die manier kijkt naar jouw belevingswereld, dan kan je andere keuzes maken. Want dan kom je steeds steviger in je bestuurdersstoel te zitten en je stuur vasthouden. En dan vraag je je af, maar wacht even, waar wil ik dan wel heen? Want die kant mag ik dan op gaan sturen. En nee, ik geloof daar absoluut in. Ik geloof ook in reïncarnatie, in vorige levens. En dat je in dit leven iets te doen hebt dat daarmee te maken heeft. En als je voortdurend patronen ervaart, dan zegt het iets. En als je daar niks mee doet, dan mag je terugkomen om dat alsnog dan voor jezelf te leren. Dus ik ben mezelf heel bewust van wat ik meemaak. Ik ben heel dankbaar voor, ongeacht welke ervaring ik heb, omdat het mij alles vertelt over wie ik ben en wat ik mag doen. En vanuit dat licht gezien zijn mijn dagen magisch. Welke kant het ook op gaat eigenlijk. Ja.
Als je zo toch ruimte binnenkomt, Steven, dan fleurt hij meteen op.
Ja, vaak gebeurt dat gelukkig ook wel. Daar ben ik wel blij mee, ja.
Ja, maar kijk, en dan kun je je nou afvragen. We hebben natuurlijk nou een goed gesprek en dan hoor je ook de ins en outs. Maar geef het maar even te doen. En sommige mensen die zijn heel snel uit het veld geslagen.
Ja, ja.
En die kunnen dan erin blijven hangen. Of die, en dan wil ik niet alleen maar refereren aan artiesten. Soms zie je in een interview en denk van, ja, laatst bij Patrick Kikker geweest. Ja, hij heeft het zelf ook verteld, dus ik kan het hier ook wel. Hij zei, ja, ik heb soms een depressieve inkijk op het leven. Ja, dat is nou helemaal zo, maar hij gaat er wel mee om. En dat is dan wel weer knap.
Ja, absoluut. Ja, ik ben ook bij me geweest. Geweldig. Ja. Ja.
Mooi hoe hij dat ook doet.
Zeker. Ben je bij hem geweest? Bij hem thuis geweest?
Ja, ik ben er bij hem thuis
geweest. Ah, oké, okay, leuk, leuk.
We hadden de wisselwerking gedaan van twee podcasts.
Oké.
Okay. Ja, dat was gewoon heel leuk. En ook Patrick Kikken is dan natuurlijk iemand die je vroeger op de radio hoorde, waarin je, die heeft jullie plaatjes gedraaid waarschijnlijk.
Ja, ja.
En dan leer je weer van dat soort momenten wat iemand met je deelt. En dus de andere kant, hè, als iemand zegt, ik ben soms depressief. En dan komt dat natuurlijk ook ergens vandaan.
Zeker. Zeker. Het interessante vind ik vind het ontzettend interessant om, bijvoorbeeld ook in het documentaire van laatste, wat er gebeurd is tussen mij en Nens, dan merk je dat er is één realiteit wat er gebeurd is. Je hebt verschillende personen, verschillende perceptie, dus verschillende belevingswerelden over hetzelfde wat er gebeurd is dan. Kijk, en mijn mindset, ik heb een bepaalde mindset, wat ik ook vertelde, is dat ik op een gegeven moment probeer, ik ga op zoek naar, oké, wat wil dit mij nou vertellen, wat er nu gebeurd is, hè? Hoe kan ik hier nou in de toekomst mee omgaan, waardoor ik me niet zo vervelend voel, of depressief voel, of gekleineerd voel, of niet gezien voel? Hoe kan ik mezelf in flow houden, aan de hand van wat er gebeurt, hè? Dus wat er gebeurt, wordt voor mij dan een soort stepping stone. En als je op die manier ermee omgaat, dan pak je, dat is wat ik altijd probeer te doen, pak ik de les eruit, het cadeautje pak ik eruit dat het me wil vertellen, en de rest laat ik dan los. En dan de volgende keer, dan ga ik anders met een soortgelijke situatie om. En wat je merkte, bij Nens bijvoorbeeld, want ik heb echt heel lang niet meer met haar gesproken, dus nee. Ik zag haar nu voor het eerst weer spreken over onze situatie. Ik heb haar wel eens op tv gezien natuurlijk.
Heb je haar niet ontmoet, zeg maar, de laatste keer?
Ja, een paar jaar geleden heb ik haar wel ontmoet, hadden we een meeting, maar daar is eigenlijk, bleef iedereen, het was jammer dat iedereen een beetje in zijn positie bleef staan. Ja. Dus de hakken in het zand, dus de intentie was er niet echt naar. Maar nu merk je dan dat zij anders omgegaan is met de situatie, waardoor ze het voortdurend met zich meeneemt, al 30 jaar lang.
Ja, ze gebruikt die woorden ook, hè? Ze hoort ook gewoon, jammer, of het was zo.
Ja. En ik ben nog steeds wel boos daarover. En ja, hij kwam erbij en opeens werd ik naar achter gedrukt. En ja, dus zij voedt haar eigen woede en frustratie al 30 jaar. Ze doet zichzelf veel meer aan dan het vak ooit gedaan heeft. En dat is dus, hè, Ivo, dat is dus een onbewuste keuze van, oké, wat doe ik nou met de situatie? Hoe ga ik daarmee om? Hoe plaats ik mezelf in mijn eigen wereld aan de hand van wat er gebeurt? En dat is echt een mindset ding.
Ja, en wat ik wel opmerkte dan uit dit stuk, dat zij natuurlijk hartstikke jong was. En dat haar ouders, zeg maar, ja, die vonden het goed. Althans, dat was een beetje zo van, een beetje Brabants vind ik dat. Mm-hmm, ach ja, meisje, ga jij maar
ja, ons mam en ons pap. Ja.
Ons mam en ons pap.
Ja.
Is in die leeftijd nu dat niet meer, ja, er is wel te denken. Dus die sterren bestaan, alleen die worden wel een stukje beschermd.
Mm-hmm.
Daarin dus, daar zit natuurlijk ook wel een heel stuk nog van haar.
Tuurlijk. En het is natuurlijk ook zo. Ze was hartstikke jong. Het was wel haar droom, hè, om ook bekend te worden, te zingen. En het is toch ook de verantwoordelijkheid van haar ouders. Hè, die zouden toch daar misschien iets meer bovenop moeten zitten. Om te kijken, ja, gaat het dan wel goed? Want ik bedoel, ik was zelf 5 jaar ouder. Maar ja, ik had mijn eigen droom. En zij heeft haar droom. En dat was natuurlijk een probleem wat wij hadden. Want ik was zo ambitieus en ik had zo'n drive, hè, dat zei die manager ook, dat ik wilde opschalen steeds. En zij wilde eigenlijk juist achteruit. En dat gaat natuurlijk niet. Want ik op het gas, zij op de rem, ja, dan gaat de motor op een gegeven moment natuurlijk kapot. En haar opvang was niet afdoende. Dus degene die haar gingen begeleiden daarin. En ja, dan krijg je eilandjes. Weet je wel. Dus het was natuurlijk niet mijn verantwoordelijkheid om te zorgen dat zij door haar leeftijd, dat men anders met haar omging. Dat was een keuze.
Dat is zeker ook niet, denk ik, aan de orde. Ja. Hoe ik heb gekeken, heb ik nou 2 keer gekeken.
Mm-hmm.
Hoe waren de reacties van de mensen om je heen?
Heel erg mooi. Ja, het was heel erg mooi. Ik was er zelf heel blij mee. Mensen waren heel mooi om nou ook eens te zien dat die verhalen echt bij elkaar kwamen.
Ja.
He, dus het was niet zo van, je leest de interview van de een en oh, nou, dan denk je, nou, wat een vervelende vrouw of wat een vervelende gozer. Maar nu kwam meteen Die andere kwam meteen in beeld. Dus nu kregen mensen een goed beeld daarvan. En ja, ik vond dat wel heel prettig. Ik hoop dat, dat Nens ja, dat ook toch zo zag. En dat ze zoiets heeft van, jeetje Mina, ik moet gewoon door in mijn leven. Hè? En dingen loslaten. Dat is toch 30 jaar geleden, hè? Jeetje Mina, vaak is het een mensenleven. Je kan het toch niet maar een beetje mee blijven nemen. Want het is een hartstikke lieve meid. Ze is heel getalenteerd. Mooie vrouw om te zien. Ja, ja dan is het zonde dat ze dan eigenlijk zichzelf zo in de weg blijft zitten. Maar ja, ik denk dat ze het liever ook... Als ze het mocht kiezen, had ze het liever ook anders gedaan natuurlijk. Maar dat is vaak een probleem met leven. Je zit dan klem in die neurale verbindingen die zo dik geworden zijn op een gegeven moment, dat natuurlijk je waarheid wordt. Hè?
Ja, dat is ook wat bij mij boven kwam. Dat ik dacht van, dat onze neurologie zo bepaald heeft. Ik herken me ook een beetje in wat jij zegt, hoe ik vroeger was. Van die drive van dat ik op schoolplein was, dacht van, ben ik nou de enige die... Die ziet van, als ik nu naar huis ga, ben ik morgen vroeg uitgerust voor voetballen. Of als ik nu naar huis ga, dan ga ik even leren, weet je wel. Maar een bepaalde mindset die je al toen had, of die je al bezat, zeg maar. Overigens, herken ik me ook het niet gezien en gehoord worden, maar dat is nog voor een volgende podcast samen.
Ah, oké. Okay. Maar ben jij hè, want ik vind het echt een super gaaf topic, jouw podcast. Dankjewel. Hoe ben je daar zo op gekomen?
Dat is dan toch de eigen reis die ik heb afgelegd. Ik weet dat ik eerst een podcast met Sander Aerts, dat is een hele goed getrainde militair. Die ging het leger uit en die had specialisme gedaan. En die werd bekend en toen ging ik met hem een podcast opnemen voor een veteranenradio. En toen kwam ik in de podcast kwamen we op spirituele dingen. En net had ik zeg maar een jaar of twee al een opleiding gedaan voor NLP, HNLP. Dus ik was al een beetje in die materie, maar het voelde toch een beetje... hij is al wat verder dan ik.
Oké.
Ik keek niet tegen hem op, maar ik zag wel dat er... En die reis, zeg maar, die ik elke keer weer en nu ook... Elke keer als ik de podcast, als we klaar zijn, dan zit ik helemaal zo... Wauw, wat een mooie inzicht. Ik heb veel meegeschreven. En dat is de Over Je Mindset, is een groeidocument.
Ja, oké. Okay.
Voor anderen, om eens te luisteren van... Oké, want ik kan nou wel de hele tijd zeggen, en was dat concert? En ja, we kennen Koen samen en ik ben ook naar die 90s parties geweest. En ja, dat wordt wel gebruikt. Ja, dat klopt, ja. Maar die prietpraat die we soms hebben,
ja.
En die diepgang nu zoeken met jou, dat is waar ik het eigenlijk voor doe.
Ja, het is echt, ik vind het echt mooi, want het is zo bepalend, hè, je mindset. Hè? Het is super bepalend als je... Ja. En daarom, dat is ook de rode draad in mijn boek, omdat het enorm veel sleutels heeft. Hè? Dus op momenten dat je weet van een mindset en je weet van jouw eigen mindset en je begrijpt dat het enorm misleidend kan zijn, ja, dan kan dat je hele leven veranderen. En je kan in één keer kan je dingen die je dwars zitten loslaten. Ja. Waardoor je de ruimte krijgt om andere paden en mogelijkheden te ontdekken. En je hele wereld verandert. En dat heeft impact op jezelf, maar ook op je omgeving, op je werk, op je gezin, op je vriendenkring, op alles eigenlijk. Dus het is geweldig gewoon, omdat je hier meer ook over post en naar buiten toe spreidt.
Ja, goed, je hebt een iets grotere bereik dan ik. En laten we gewoon samen dan... Als we deze topics aanhalen, en ik wilde ook best wel zeggen, ik had eigenlijk mezelf niet voorgenomen niet te doen, maar ik kreeg vanmorgen een bericht van een vriend van mij van vroeger, dat iemand zelfmoord heeft gepleegd.
Oh.
En die heeft niet de reis die ik heb gedaan afgelegd, althans, dat weten we. Ja, hoe komt het dan wel dat hij dat wel gedaan heeft? En ik kijk daar gelukkig ook zo tegenaan. En dan besef je weer even, hey, ik ben met bepaalde dingen bezig, omdat ik vind, als je in een grijs gebied komt, hoe mag ik daar dan mee omgaan?
Ja.
En dat we ook als mannen, ja, we zijn nou eenmaal iets minder in uitleggen van emoties, of we kunnen we zijn primair.
Ja, ja, ja.
Dat mag ook soms aangestipt worden.
Ja.
Nou zie je maar hoe dat dan weer samenkomt met de mensen die we ontmoeten.
Ja, hoe heftig is dat, hè?
Ja, heel heftig.
Dat, terwijl op het moment dat je, als je... Ik heb zelf ook een paar vrienden heb ik kwijtgeraakt door zelfmoord. En dan ja, denk je, jeetje, Mina, weet je, had dan wat meer, hè, dat je. En het is soms een. Want op een gegeven moment dan heb je een bepaalde manier van denken en dan glij je steeds verder weg. Dus je ziet steeds minder oplossingen. En op een gegeven moment is er maar één oplossing mogelijk dan. En dat is natuurlijk verschrikkelijk om op die manier te doen. Het is ook in mijn leven. Hè, ik ben ontzettend bewust van hoe ik me voel. En ik weet dat mijn emotie, dat het een gevolg is vaak van gedachten. De meeste zijn onbewust, overtuigingen. Associaties die je hebt. En die geef je een bepaald gevoel. En je gevoel stuurt dan je keuzes aan. En dan kom je op een gegeven moment in een soort belevingswereld terecht. En wat ik weet voor een feit, ik heb dat zo vaak meegemaakt, is dat je eigenlijk elke ochtend bijna een keuze hebt. Er is bijna elke ochtend een keuzemoment waarop je. En dat is dus wat ik bedoel met mijn creatiemodus. Ik 's ochtends heb ik altijd het moment waarin ik mezelf afvraag: oké, wie wil ik vandaag zijn? Wat wil ik vandaag doen? Ik weet wat ik ga doen vandaag. Hoe wil ik dan zijn in dat gesprek, bij die fotoshoot, bij het interview, bij die training die ik moet geven? Dus ik ben meestal in energie, ben ik al wie ik die dag nog moet gaan worden. En dat noem ik een reborn. Dus je rebornt eigenlijk in die versie van jezelf die je op dat moment graag wil zijn. Want goed beschouwd, hè, Ivo, zijn er een ongelimiteerd aantal versies van jou. Je hebt Ivo die met zijn mama is, Ivo met zijn papa, Ivo met zijn broer, zijn zus, collega, vriend, vriendin, kinderen. Je hebt in het verkeer, boodschap, in een sollicitatie, je hebt voortdurend ben je een andere versie van jouzelf. En wat wij vaak, als je dat niet weet, dan kan het makkelijk zijn dat een dominante versie van jou je helemaal niet dient. Een onzekere versie, een agressieve versie, een gefrustreerde versie. En dit wordt op een gegeven moment wordt dat bijna jouw meest dominante versie, terwijl die dient je niet in het leven. Als je niet weet dat je onbewust elke dag weer kiest om die versie te zijn, dan zal je dat tot het einde der dagen blijven. Maar stel dat je erachter komt dat je onbewust kiest om die versie te zijn, dan ga je toch afvragen: wil ik die versie wel eigenlijk zijn vandaag weer, net als gisteren en eergisteren? En dan kan je je afvragen: oké, nee, dat wil ik niet. Maar wie wil ik dan wel zijn? Kijk, en als je op die manier gaat rebornen in een ideale versie van jezelf, dat is dus wat ik bedoel met dat je via je intentie die versie van jezelf al creëert en dan volg ik hem de hele dag waar ik naartoe wil. En daarom zijn er een heleboel dingen die ik nu doe, noem ik reborn, omdat het een transformatie is. Je transformeert van de ene versie in de andere, alleen dan niet meer onbewust. Je kiest bewust van: dit wil ik zijn vandaag. Zo wil ik me voelen vandaag. Ik wil niet meer angstig zijn, gestrest zijn, ongeduldig zijn, ongefocust zijn, ongemotiveerd zijn. Nee, ik wil staan, ik wil opletten, ik wil met iemand zijn. Ik wil die persoon mijn tijd en mijn liefde geven. En dan zit je daar en dan ben je daar en dan ben je die versie die je die ochtend al wilde gaan worden. Dat vind ik het mooie van, dan is het leven magisch. En dan ben je het maximale van wie je kan zijn voor jezelf en voor de wereld om je heen. Daarom noem ik mijn dingen ook reborn. Want wie wil je zijn vandaag? Vandaag wil ik bah, die versie van mezelf zijn. Vandaag heb ik energie nodig. Vandaag heb ik liefde nodig. Vandaag heb ik focus nodig. We kunnen het allemaal zijn. Dat is het mooie ervan. It's a matter of jouw hele topic.
Ja, bizar. Ja, mooi dat je dat aanhaalt. Ik vind het dan weer zo fijn om die inzichten hierin mee te krijgen en te bestendigen. En dat anderen dan weer voelen. En al is het maar weer één iemand die dan straks zegt van, hey, ik heb je podcast geluisterd. Ik krijg gewoon die
Top.
berichten, hè. En daardoor ben ik vandaag wat vrolijker. Of ik ben...
Geweldig,
Was,
toch?
ja, maar wat, als je iemand zegt, ik heb Stacey's een podcast geluisterd en Reborn... staat altijd bij waar je het kunt vinden. Ik zet altijd een linkje. Gaan ze toch ook vragen: waar kan ik hem dan? Ken je hem persoonlijk? Kan je? Ja.
Kan je me doorsturen?
Ja, dat was met DJ. Ik had met Paul Elstak, omdat hij ook via Koen destijds heb ik hem ook leren kennen. Die Paul Elstak kreeg dan: hey, doe me de groeten van mij. Ja, oké.
Ja.
Ik zal een berichtje sturen.
Oké. Okay. Hey, maar Ivo, ben jij zelf ook een muzikant, een zanger, een rapper? Want je kent wel veel mensen uit het vak wel, moet ik zeggen,
Ja,
toch?
nou, dat is wel mooi dat je zegt. Ik ben absoluut dus niet. Ik ben wel muzikaal en ik luister heel vannacht naar onze oude muziek. Dat is een feit. 80s, 90s. Maar wat we vroeger deden, wij kenden dan een DJ. En wij gingen dan niet om die DJ heen hangen alsof wij kennen die. We zijn naar feesten geweest steeds. Ja, ik kan me niet meer goed herinneren, maar dat zal ook wel door de drank zijn gekomen destijds.
Ja, okay.
Maar dan konden we gewoon mee. Wij deden gewoon normaal. We kenden gewoon nu ook Adele en ik pedel met DJ's hier uit Eindhoven omstreken.
Ja, oké, okay, top.
En dan ken je die, ja, dan ga je een keer naar, wat hebben ze hier, een of andere, bij zo'n leek, een feest elk jaar. En dan, ja, dan ga ik daar gewoon naartoe, lekker van de muziek genieten en that's it. Hey, ik ben altijd militair geweest. Ik ben altijd bezig geweest met, ook met meisjes, met mijn sport. Ik interesseer me heel erg in lezen, in leren, persoonlijke ontwikkeling. En ik ben een beetje het vak aan het leren van presenten. En dat is ook heel mooi.
Wat ga je doen dan? Wat
nou,
ga je...
Ja, ik geef al lezingen over mijn boek. Ik heb een boek geschreven, Politiehart. En daarin, ik vind de kaft wat minder. Maar ik heb 3 uniformen aan gehad. En dat uniform van het groene, dat heeft een hele grote invloed op mij gehad. En als je dat gaat projecteren op het bedrijfsleven. En ik noem het wel als de rode, de gele, de groene en de blauwe mensen. Hè? We kennen allemaal DISC en dat soort dingen.
Ja.
En om eens met mensen in gesprek te gaan. Waarom is die baas altijd rood? En waarom moet die altijd... Iedereen moet naar mij luisteren. Terwijl misschien wel een hele goede werknemer een andere kleur heeft. Maar die heeft hele goede ideeën. En dat dan naar boven kunnen brengen. Of zeggen van in coaching, ja dan... Misschien mag jij ook wel aan die leiding denken.
Ga cursus doen, geen
opleiding. Nee, ik zou mensen wel wakker willen maken over mentale gezondheid. Dat vind ik een heel belangrijk topic. Mindset. Maar ook gewoon in het normale leven. Hè? Waarom zeggen mensen, ja, maar jij hebt discipline. Ik ga 's morgens altijd in de koud bad. En Nancy, mijn vriendin, doet het ook. Die heeft weer hele mooie andere disciplines. En waarom doe ik dat? Omdat ik me dan... Nou, reborn of rewired
stressful.
En dat ik dan de dag aan kan en denk van, ja, ik heb ook 3 kids.
Ja,
dus en we gaan maar door. En dat, ja, dat is een beetje mijn levenspad. Is ook onderzoeken van, hey, hoe kan het anders, hoe kan het beter?
Gaaf om te horen. Ik ben aan het genieten van hoe je het vertelt. Ik herken ontzettend veel van wat je vertelt, van hoe ik zelf ook denk op wat ik doe.
Ja, bedankt dat je ook de tegenvraag stelt. En dat er opening is om dat te doen. Dan krijgen we ook nog meer vorm aan het gesprek.
Ja, ja, ja. Mm-hmm.
Jij woont nu in Curaçao. Wat mooie Curaçao. Ja. En jij bent natuurlijk dan ben je dus helemaal weg uit Nederland. Is dat een bewuste keuze geweest?
Ja. Ja, ja. Ik ben geboren en getogen Amsterdammer. Ik heb op school gezeten daar, gewerkt, gestudeerd in Amsterdam zelfs. Dus ik ben gewoon echt een Hollander. Maar de laatste, misschien denk 15 jaar, voel ik me steeds minder prettig in Nederland. Met als hoogte- of dieptepunt de laatste 5 jaar eigenlijk. Hè? Sinds COVID, ja, wauw, kreeg ik... De ene dat ik dacht van nee, ik kan me niet goed gedijen meer in deze sfeer, in deze energie. En toen zijn we een paar maanden op een gegeven moment, zijn we een paar weken naar Curaçao gegaan. Maar we werkten al, hè, want State of Mind Network, mijn coaching en trainingsinstituut, bestaat al vanaf 2006. Vanaf 2013 werk ik samen met Lien en zijn we al online. En vanaf COVID eigenlijk stopte 24/7 natuurlijk, want de wereld zat op slot. Maar State of Mind Network was inmiddels al 7 jaar online. Dus wij gingen als een komeet met State of Mind Network. En het was niet aan te slepen, dat werk meer. En op een gegeven moment gingen we dus in 2021 gingen we naar Curaçao een paar weken. Met de laptop. Ook hadden we bij ons. En nou, toen na een paar weken zeiden we, nou, zullen we niet bijboeken? Want ja, we kunnen, hè, het is nog lekker hier. Nou, uiteindelijk werden dat een paar maanden.
Mooi.
En we hebben gewoon alles hebben we natuurlijk daar kunnen doen. Prachtige video's kunnen maken voor ons werk. Mooie trainingen, mooie coachings gedaan online. En toen kwamen we terug in Nederland. En toen zeiden we tegen elkaar, ja, wat komen we eigenlijk hier doen? Want Milan was toen al geboren, die had het naar zijn zin, onze zoon. En wij zelf hadden zoiets van, nou, weet je wat we doen? Laten we het eens vragen aan het veld of het een ding is van ons om die stap te maken. Nou, dan hebben we dat gedaan en we voelden steeds meer dat we dat moesten gaan doen. En toen hebben we gewoon de stoute schoenen aangetrokken. Verkocht wat we moesten verkopen. Weggegeven wat we weg moesten geven. Opgeslagen wat we op moesten slaan. En we zijn gegaan en knallen. Gewoon knallen. Gewoon. Weet je, dus niet bang zijn. Gewoon gaan. Vertrouwen op jezelf. Vertrouwen op je power. Vertrouwen op je missie. Vertrouwen op het veld. En de tools ontvangen. Ja, en dat is... Ja, het leven is gewoon geweldig. We wonen prachtig. We helpen nog meer mensen dan ooit online. Mm-hmm. Zodanig zelf dat we sinds kort leiden wij coaches op in Digital Nomad. Hè, zij willen dan ook online vanuit Bali, Australië, Zuid-Amerika willen ze werken.
Interessant.
Ja, wat komt er dan bij kijken? Waar moet je dan op letten? Hoe resoneer je met je ideale cliënt? Want dat is wel van belang, dat je wel leert denken van het energie, vibratie en frequentie. En daar leiden we nu heel veel coaches bij op, die dus hetzelfde gaan doen. Dus nee, het leven op Curaçao is heerlijk. Nu ben ik bijvoorbeeld in Nederland. Maar ik mis het eiland enorm. Al was het maar om het weer.
Zo, wat een verschil, jongens. Kom op.
Maar het is ook wel leuk om weer een vriend en familie te zien. Het is ook wel mooi om...
Belangrijk.
Ja, absoluut waar. Ja.
Ja, mooi. Nou, ik denk dat we nog wel langer zouden kunnen praten. Alleen ergens is bepaald dat na een uur mensen afhaken.
Ja.
In podcast. Hoe vond je het?
Ik vond het superleuk. Ik vond het superleuk. Ik vind je een geweldige kerel. Je vind je mooi gepassioneerd. Je ziet ook aan de hand aan vragen die je stelt. Wat je intentie is en je invalshoek is. En ik vind dat mooi. Het inspireert mij enorm.
Ja.
Dus de energie die je in mij ziet is eigenlijk ook een reflectie van jouzelf. Dus ik vond het superleuk, super interessant. En ik hoop dat je dat heel lang nog blijft doen, dit met mooie en interessante mensen en mensen kan bereiken.
Ja, ik had toevallig, ik trek wel eens kaarten. Dit is veel paden. En dan, het is het pad wat we nemen. Hè? We weten niet waar we naartoe gaan. En soms komen er hele mooie dingen op je pad, terwijl je dat niet eens verwacht had. En zo heb ik ook dit gesprek met jou ervaren, Stacey.
Ja, vond ik leuk. Superleuk. Ik wil je echt super bedanken voor je uitnodiging. En ik ben heel benieuwd hoe mensen het vinden.
Ja, ik ook. Dankjewel.
En dat was het dan weer. De podcast met Stacey Seedorf was voor mij weer een waar genoegen. Blijf me volgen via de socials en op dit kanaal. Tot de volgende. Houdoe.